Nou, gemeente, de schriftlezing voor deze middagdienst vinden we in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 21.
Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons dat een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einder is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, omdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
En wat we nu gezongen hebben, daar gaat het ook over eigenlijk, in die zondag van de catechismus, die we met elkaar willen overdenken, zondag 22 van de Heidelberger. De kerkraad heeft me dat gevraagd en ik heb geprobeerd om dat te gaan doen voor u vanmiddag, onder biddend opzien tot de Heer, na te denken over de inhoud van zondag 22 van de catechismus. Nou wordt gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan zegt het antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zou worden. Vraag 58. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Leven. Wel nu, gemeente, daar willen we dan met elkaar over nadenken. De opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Drie zaken. We letten op het beginsel van het eeuwige leven. En de onderhouding van het eeuwige leven. En op de volkomenheid van het eeuwige leven. De opstanding van het vlees en het eeuwige leven. We letten op het beginsel van het eeuwige leven. En de onderhouding van dat eeuwige leven. En dan de volkomenheid van het eeuwige leven. Maar nu, geliefde gemeenten en al die bij ons zijn, hartelijk welkom. Ja, eeuwig leven hier op aarde, dat is er van huis uit niet, in tegendeel. Volgens het woord van God zijn wij dood door de misdaden en de zonde. We maken misschien veel leven, dat heb je ook, vooral als je nog niet wedergeboren bent. Als je nog niet wedergeboren bent, als je nog niet levend gemaakt bent, maak je vaak veel leven. Dat zie je om je heen en je ziet het ook in je eigen hart. Als je nagaat hoe de Heer je geleid heeft in dit leven. Eeuwig leven is er van huis uit niet. Inderdaad, er is geen communicatie met God, want dat is eeuwig leven, dat je God kent. Niet alleen maar met het hoofd, maar een paar decimeters lager, met je ziel, met je hart, met alles wat in je is. Er is van huis uit geen vrede met God, geen gemeenschap met God. We hebben in Adam God verlaten en de gemeenschap met God is verbroken. We hebben van de verboden vrucht gegeten. Ons hart ging uit naar datgene wat niet verzadigen kan en wat nooit verzadigen kan. Het meer is nooit vol. Bij je kinderen, bij je kleinkinderen, bij je schoonzoon, je zwager en je moeder en je grootmoeder en jezelf, met mij. Ben ik het? Ben ik het? Luister ik nog? Meer is nooit vol. Totdat ik geleid word naar de oceaan van de liefde van God in Christus Jezus, gemeente. En ik door wedergeboorte ga zien Dit weet ik, ik was blind, nu ben ik ziende geworden. Dan wordt het anders in mijn leven. We hadden in het paradijs aan de Heere niet genoeg. Ja, en nu we van de verboden vrucht gegeten hebben, gemeente, hebben we onze buik, van onze buik een God gemaakt. We bedenken van nature alleen maar de dingen die van deze aarde zijn. We zien het verder dan wat we voor ogen hebben en wat vergaat. De eeuwigheid is weggeduwd, weggegeten, weggelachen, weggewerkt, weggedronken, weggekeken, weggekeken naar de sport en naar het spel. En dan wordt het eeuwigheid. Is het al anders geworden? Zijn we al van de brede weg afgetrokken? Heeft de Heer ons al gepakt en geleid naar de smalle weg ten leven? Door de enge poort? Dat is net als bij de Lidl. En bij de Aldi. Dan heb je een draaihek. Dan ga je door wedergeboorte doorheen. Eén tegelijk. Niet met een hele familie. Helaas, dat gaat niet. Of een vereniging of een gemeente. Eén voor één gemeente. Daar gaat het om. De apostel, die heeft het scherp gezien in navolging van zijn meester, de Heer Jezus. Velen, zegt hij, wandelen op de brede weg. U hebt het gehoord, de ouderling heeft het voorgelezen uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, niet waar. En daarmee bedoelt de apostel dan ook niet in de wereld, als hij het heeft over velen die op de brede weg wandelen. In de wereld wandelt iedereen, zonder uitzondering, wat dan ook, op de brede weg die naar het verderf leidt. Dus we moeten het goed zien. Als apostel Paulus het in Filippenzen 3 heeft over de velen die op de brede weg wandelen en die van hun buik een God maken, dan bedoelt hij daar maar niet mee de mensen die buitenkerkelijk zijn. Wel nee, gemeente. Of die onkerkelijk zijn. Nee, in tegendeel, want dan heeft hij het oog op de hele verbondsgemeente van Filippi. Ouden en jongen, groten en kleinen, bekeerden en onbekeerden. Dan moet hij wenende neerschrijven. Nou kun je merken hoor, als je een dominee van de Heere krijgt, die ook kan wenen. Ja, dat zul je nog eens merken. Dat is altijd zo. En dat hebt u ook gemerkt hier, in deze gemeente. Want er zijn ook wel dominees geweest, ook hier, die ook wenende hebben moeten preken. En het is gebeurd. Wat is defect geweest? God komt erop terug. Wat dacht u? De Heere, die komt erop terug. Op het werk wat zijn knechten mogen doen. En ook zijn knechten in het verleden hebben mogen doen. Gemeente. De apostel die heeft het, als hij het heeft over de velen die op de brede weg wandelen en die van de buik een God hebben gemaakt, heeft hij het over de hele gemeente van Filippi. Dan moet hij wenende neerschrijven dat er velen in die gemeente zijn die vijanden zijn van het kruis van Christus. Met andere woorden, er zijn helaas velen in de gemeente van Filippi die onwillig zijn om het vlees te kruisigen en om te leren sterven voordat ze sterven. Daarom zo die eigen wijsheid, die koppigheid, die hoogmoed in de gemeente, in de harten. Ik zeg het niet. De Heer zegt het in zijn heilig woord, gemeente. Sterven, voordat we sterven. Ja, sterven aan de wereld en aan de boze lusten van het vlees. Het zijn dus de velen die op de brede weg wandelen. Dat is de gemakkelijke weg, de vanzelfsprekende weg, de weg van de meerderheid. En hoe kan een meerderheid in de gemeente van Dan Woude het nou mis hebben, gemeente? Zeg nou zelf. Hoe kan een meerderheid van een kerk het fout hebben? Dat denken we. Of denk je zo niet? Denk je anders? Oh, denk je anders. Dominee, hoe denk jij erover? Hoe kan een meerderheid in de gemeente, in de kerk, het verkeerd hebben? Dat kan toch niet? Kijk, kijk. Het zijn de velen. Ik zeg het niet. De apostel zegt van Filippi. Het zijn de velen bij jullie die op de brede weg wandelen. Nou, je zult maar zo'n dominee hebben. Dan zeg je, nou, we willen liever een andere dominee. Een dominee die maar zegt dat de velen in de gemeente op de brede weg wandelen. Nou, die moeten we niet. Wat dacht u? Deed die dominee dat om die mensen te slaan? En pijn te doen? Wat dacht u? Die dominee Paulus in Filippi, die is door de Heer gestuurd. En als hij aan een brief schrijft, dan schrijft hij namens zijn zender, de goede herder in de hemel, om de mensen tot bekering te brengen, tot inkeer, afkeer, terugkeer naar de Heer. Op de eeuwige weg, de weg van het eeuwige leven, gemeente. Kijk, kijk, wat doet de apostel Paulus in die brief aan de Filippense gemeente, als hij het heeft over de velen die van hun buik een God hebben gemaakt. Als je dat wenende moet schrijven, dan veroordeelt hij die velen maar zo niet. Hij is er bewogen mee. Dat bedoel ik, begrijp je? Kun je dat niet merken? Als je een knecht van de Heer krijgt die bewogen is met de zielen. Dat kun je merken, gemeente. Geroepen knechten zijn altijd bewogen knechten. Houd het goed in de gaten. Ja, zo ligt de zaak. U ziet dat ook heel duidelijk bij de apostel Paulus. Paulus veroordeelt die mensen niet. Hij zegt niet, zal ik jullie wel eens eventjes vertellen hoor, dat je op de brede weg wandelt. Wel nee, gemeente, hoe kom je erbij? Het is de liefde, Gods in Christus, de bewogenheid. Hij ziet ze liever niet via de brede weg in de hel tuimelen. Hij ziet ze liever thuiskomen. In paradijs, in het huis van de Vader, uit vrije genade, in diepe verwondering en aanbidding. Gemeente, de apostel heeft het gezien, komt niet goed. Met vele mensen daar in de gemeente van Filippi, als ze doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Want ze gaan wel naar de kerk en zitten wel op een vereniging. Maar wat doen ze 's avonds, wat doen ze overdag? Hoe spanderen ze hun tijd? Hij heeft het wel gezien. Hij heeft de vinger aan de pols gehouden. Dan kun je merken als je een knecht krijgt die de vinger aan de pols heeft. Wat dacht u dan? Dat is met apostel Paulus. Zo het geval hier in zijn brief aan de Filippenzen. Waar loopt alles op uit? Op die weg van de velen, ze eindigen in het verderf. En dan kunnen ze niet meer terug. Dan is het te laat, voor eeuwig te laat. Voor eeuwig te laat. O gemeente, denk je dat eens in. Zo zegt de apostel het in Filippenzen 3 vers 19. Welker einde is het verderf? Daar komen ze aan terecht. Welke God is de buik? Welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Ik moet er niet aan denken, wil de apostel Paulus zeggen. Ik moet er niet aan denken, hoe vreselijk zal dat wezen? En dan niet alleen maar voor wereldlingen, maar voor mensen die anders kunnen weten. Omdat ze zondag en zondag in de kerk hebben gezeten. Het woord hebben gehoord. Sacramenten hebben gezien. Van doop en avondmaal, gemeente, hun einde is het verderf. Hun telos staat er in het Grieks, dat is het doel. Ontzettend, ze worden geregeerd en geleid door hun buik. Ze maken van hun buik hun God. Ze hebben zich volledig gestort in het denken en de levensstijl van de consumptiemaatschappij. De consumptiemaatschappij. Die als devies heeft, laat ons eten, drinken, vrolijk zijn. Nou kan het nog. Schep vreugde zolang het lampje brandt. Morgen sterven wij. Consumptiemaatschappij in Nederland. In Friesland. En alle andere provincies, gemeenten. Dat kleine landje dat Nederland heet, maar deze hele wereld. Volgens het recept van Satan in het paradijs. Neem maar hoor, en eet maar. Dan kun je zelf weten wat goed is. Hè? En niet goed, dan kun je als God zijn, joh. Lijkt je dat niet wat? Self-supporting, heel geweldig. Ja, gemeente van Den Wouden, er is natuurlijk nog veel meer van te zeggen, maar dat gaan we echt niet doen vanmiddag. Nee hoor, geloof dat nou maar niet. Dat is mijn roeping niet, want in zondag 22 staat niet de brede weg centraal. Alsjeblieft, hè? Maar de smalle weg, kijk maar aan je catechismus. De smalle weg staat centraal, daar gaat het om. De smalle weg van het eeuwige leven, gemeente. Onze catechismus laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Want daar wordt gevraagd in vraag 58, wat troost... Let op dat woord troost. Schept gij uit dat artikel van het eeuwige leven? En dan luidt het antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is duidelijk, gemeente, op de weg van het leven, het eeuwige leven, de smalle weg, daar is troost. En daar komt eeuwige vreugde in het hart. Dat is een speciale en unieke vreugde die geen product is van eigen akker, maar die uit de eeuwigheid afkomstig is. En die dus bij God vandaan komt en door Christus naar onze aarde is gebracht. Door Christus. En daarom is natuurlijk dat de vreugde van het kerstfeest, niet waar? Christus brengt de vreugde naar deze aarde. De engel zegt, ik verkondig u, ik zeg maar niet zo wat, ik verkondig u grote blijdschap. Ja, geweldig, daar gaat het om. Die al de volken wezen zal. Dat heeft de engel gezegd tegen de herders. De grote blijdschap en het eeuwige leven. Die horen bij elkaar. Ja, de hemel die lokt niet meer en de hel verschrikt niet meer. Nee, zo ligt de zaak. En daarom het eeuwige leven, hoe denken wij daarover? Ja, ja, dogmatisch zit het allemaal wel goed in elkaar, denk ik. We zijn goed christelijk gereformeerd, niet waar? Of wat gereformeerde kerk we ook toe behoren. Ja, maar het gaat om de zaak. De grote blijdschap en het eeuwige leven, die zitten aan elkaar vast, onafscheidelijk. Onze catechismus, let op, zegt heel duidelijk dat die vreugde niet slechts gereserveerd is voor de hemel. Nee, maar dat het beginsel van de eeuwige vreugde in dit leven al in het hart mag gevoeld worden. Dus het beginsel van de eeuwige vreugde is niet alleen maar iets dat betrekking heeft op het leven na dit leven, maar ook op het leven voor het sterven, voor het sterven. Het eeuwige leven begint dus ook maar niet na het sterven, maar voor het sterven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd, gemeente, de Zoon van God, die het eeuwige leven verdiend heeft voor de dood verdiend hebben de zondaren. Johannes 3 vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het. Krijgt hij het? Het komt het nog een keertje? Nee. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Christus verdient het eeuwige leven en hij geeft het aan een ieder die in hem gelooft. En wat is dat dan, in Christus geloven? Als je dan het eeuwige leven al hebt, als je in Christus mag gaan leren geloven. Hè, wat is dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou, hoe gaat het dan? Weet u dat niet hoe het gaat? Nee, weet je dat niet? Kijk, dat is precies wat er in de Bijbel staat over die Israëlieten in de woestijn. Die waren door de slangen gebeten. Verschrikkelijk, en ze moesten sterven. En u weet het, van die koperen slang die op die staak werd gezet door Mozes. De Heere zegt, doe dat nog maar hoor. En als ze dan op die slang keken in hun doodsnood. Hun doodsnood, want ze zouden eeuwige dood krijgen, maar niet zo. Even sterven misschien, maar dan veel erger, want daarna, doodsnood, dan werden ze genezen, gemeente. Ze keken in hun doodsnood op naar de koperen slang. En zo heeft een ieder die op Jezus ziet het eeuwige leven uit en in hem. Jezus zegt, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet verderven. Die in Christus gelooft, die is op weg naar de Vader en het huis van de Vader. Die mag uiteindelijk thuiskomen. Als goede herder geeft de Heere eeuwig leven aan zijn schapen. Johannes 10 vers 28. En dit is het eeuwige leven, zegt de goede herder in Johannes 17. Vlak voordat hij zijn leven gaat afleggen voor zijn schapen. Dat zij u kennen. En de waarachtige, enige en waarachtige God. Dat is de Vader met wie zij in Christus verzoend mogen zijn. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus het eeuwige leven begint niet na dit leven, bij het sterven, maar het start al in dit leven. Zo werd er vroeger gepreekt. Meneer, weet u het nog toen een klein jongetje was? Weet u het nog? Dood en leven werd gepreekt, toch? En de knechten die hier geweest zijn, die hebben dood en leven gepreekt. Het is de dood in de pot in vele gemeentes. Waarom? Omdat de zaken niet meer gezien worden in het scherpe licht van Gods woord. Dood en leven. Ja, gemeente, zo ligt de zaak. Het evangelie is een tweesnijdend scherp zwaard. Het is niet een scheermesje. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het is lokking, nodiging en waarschuwing. Ik zou niet meer naar de kerk gaan hoor, als ik niet meer gewaarschuwd ben. Het hoort erbij. Lokking en waarschuwing, gemeente. Kijk. Dat geeft iets unieks natuurlijk in en aan een mensenkind, dat de velen op de brede weg niet kennen. Namelijk het beginsel van de eeuwige vreugde. Ja, dat beginsel van die eeuwige vreugde, gemeente, verdraagt zich niet met de ijdele vreugd in zijn boze tent. Dan kun je niet naar al die smerige voetbalwedstrijden, domme, lege voetbalwedstrijden kijken. van de afgoden van deze eeuw, dan zeg je, ik ga weg. Dat kan niet. Uit dat ding. Gebeurt niet in mijn huis. Hoor je het, vaders en moeders? U bent verantwoordelijk voor wat er onder uw dak gebeurt. En u hebt ja gezegd bij de doop van uw kinderen. We worden niet wettisch, hè? We worden niet wettisch. Van raak iets, maak niet en roer niet aan. Maar evangelisch. De Heere aankleven, zeggen we, gaan niet mee met de massa. Doen we niet. Net als Daniel. Dare to be a Daniel. Dat is een Engels versje. Ik geloof dat het vertaald is, ook nog in het Nederlands. Ik weet het niet, maar zoiets van... Durf een Daniel te zijn. Die alleen durfde te staan, gemeente. Kijk. Die iets van die eeuwige vreugde van de gemeenschap met God door Christus kent, gemeente. Die kan niet meer meedoen met de velen waar Paulus wenend over spreekt. Dat gaat gewoon niet meer. Dan word je niet de fariseer. Dat je de mensen gaat veroordelen, maar dan zeg je, ik wil niet op de brede weg. Ik wil niet op de brede weg. Ik hoop straks halleluja te kunnen zeggen. Lof zij het lam. In plaats van mee te juichen met de idolen van de massa. Sterfelijke mensen. Ontstellen. Dit noem maar één ding, gemeente. Je zou meer dingen kunnen noemen natuurlijk. Dan gaat het nou verder niet op. Ik heb het wel laten doorstemmen, dat is geen kwestie van wetticisme. Of van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Maar dat is het afstand nemen door de liefde tot Christus en tot de Vader van de wereld. En wereldse vermaken. Dan krijgen we een walg van. Gewoon een walg. Daar worden we bang voor. Ja, daar worden we bang voor. Omdat het leven voor het aardsgenot een concurrent is van het leven met God. Het leven voor het aardsgenot is een concurrent voor het leven met God. Het leven voor het aardsgenot is een concurrent van het leven met God. En het is eeuwig wee of eeuwig wel. Brede weg of smalle weg. Zo ligt de zaak, gemeente. Het beginsel van de eeuwige vreugde verlangt naar de storenloze omgang met de Heere. En daarom zegt het kind van God met de psalm, dichter, één dag is in uw huis mij meer dan 1000, waar ik u alweer, waar liever in mijn bondsgodswoning een dorp wil achter dan gewend. De ijdele vreugde is boos en tent. Maar gemeente, we willen het niet alleen hebben, want we hadden 3 punten, hè, over het beginsel van de eeuwige vreugde, maar ook willen we het hebben over de onderhouding van het eeuwige leven. Het beginsel van het eeuwige leven en de onderhouding van het eeuwige leven. Want kijk, dat is het punt, het eeuwige leven, dat tijdens het leven op aarde in een zondaarshart zijn aanvang heeft, in het wonder van de wedergeboorte, is ook namelijk ten dele eeuwig leven. Het is niet volmaakt. Het is ten dele, het is aangevochten. Het eeuwige leven dat de Heer Jezus verworven heeft voor al de zijnen en dat Hij ook aan de zijnen meedeelt, is een leven dat ontspruit en zich voortzet in een gebroken wereld en een verdorven zondaarshart. Dat ben ik, een verdorven zondaarshart. Het is een aangevochten leven. Het is dat eeuwige leven dat geplant wordt door de wedergeboorte in mijn ziel. Dat wordt gehinderd. Vraag het maar aan allen die God vrezen. Vraag het maar, gemeente, die door wedergeboorte zicht hebben gekregen op het eeuwige koninkrijk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je krijgt het antwoord, hoor. Ze zullen het zeggen. Dat eeuwige leven dat hier begint voordat je sterft, dat is een aangevochten leven. Dat wordt gehinderd door allerlei tegenkrachten van buiten. De wereld, de zonde, Satan, mediazaak en van binnen. Het eigen boze vlees, de oude mens. Het eeuwige leven vanuit Christus is een leven van gedurig opstaan en een gedurig en gestadig sterven. Het oude leven zonder God gaat sterven en het leven uit en met Christus gaat meer en meer groeien. Het eeuwige leven dat in beginsel in het hart van de christen wordt geplant, is een hemels element, mag ik het zo zeggen, vanuit Christus. Dat wordt onderhouden ook. Het wordt niet alleen geplant door de geest van Christus, maar ook het wordt onderhouden door de geest van Christus, die tegelijk ook de geest van de Vader is. Want er openbaren zich gedurig en voortdurend afstotingsverschijnselen, als bij de transplantatie van een vreemd lichaamsdeel. Dan zijn er momenten of tijden dat het ingeplante leven vanuit Christus door de invloed van het vlees en van de oude mens als onder de as bedolven is. Bij Petrus is het onder de as bedolven. Bij Thomas is het onder de as bedolven. Bepaalde momenten in het Oude Testament. David, als hij zondigt en een poos in de zonde leeft, is het onder de as bedolven, gemeente. Maar het is Christus zelf die dat leven wat hij plant door zijn geest in het hart van de zijne ook onderhoudt. Dat doet de Heere door zijn woord en geest. Hij staat ervoor in, gemeente. Hij zelf bewaart het eeuwige leven. Hij onderhoudt het. Hij voedt het. Ik denk in dit verband aan ons avondmaalsformulier. Dat zegt van de instelling van het avondmaal ook zoiets. Horen we daar immers niet van het gespijzigd en gelaafd worden ten eeuwigen leven? Christus onderhoudt het leven. Hij plant het leven niet alleen. Hij onderhoudt het ook. En hij doet dat door middel van woord en sacrament. Ja, het eeuwige leven, het leven uit Christus is hier op aarde een aangevochten leven. Dat voeding nodig heeft en dat onderhouden moet worden. Zo staat het in antwoord 75. Dat Christus zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. En ook in antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus wordt beleden dat het Christus zelf is die de zijne van het eeuwige leven verzekert door zijn Heilige Geest. Dat is zo'n troost. Dat is zo'n troost voor degene die de Heere vrezen. Want ze vallen zichzelf zo tegen, juist aan ontvangen genade. Dat ze dan terug mogen vallen op die volkomen zaligmaker. Zodat ze mogen zeggen, de Heere zal het voor mij volenden. En ze voegen erachteraan, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Dus het eeuwige leven, als het eenmaal ingeplant is door de wedergeboortegemeente, dat kunnen we nooit en te nimmer meer verliezen, al is de schijn tegen. Christus verwerft het eeuwige leven. Hij schenkt het eeuwige leven. En hij onderhoudt het eeuwige leven. Daarom heeft hij ook gezegd, ik geef. Ik geef. Je moet bij de Heere zijn, op je knietjes, in de binnenkamer. Heere, u hebt het gezegd, ik geef, dat heb u gedaan. Ik kan het niet pakken, ik weet niet hoe ik erbij moet komen. U hebt het gezegd, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand drukken. Mijn vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Johannes 10, vers 28 en vers 29. Dus we zien het, gemeente. Alles is in Christus. Alles is in zijn handen. En in de handen van de Vader. Het beginsel van de eeuwige vreugde mag al aan deze kant van het graf gesmaakt worden. Een geestelijke vrolijkheid. Door allen die door Christus als de goede herder in hun verlorenheid zijn opgezocht. En die het echte leven uit hem hebben leren ontvangen, gemeente. Maar, en dat is ons laatste punt, dat is ons derde punt. En dan zijn we erdoor. Stel, dat is voor, dan zijn we erdoor. Maar dat beginsel, dat mag bij het sterven overgaan in een volkomen vreugde. We lezen in antwoord 57 dat de ziel van de gelovige na dit leven van stond eraan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Opgenomen. En engelen hebben daarbij een dienende taak. Denk alleen maar aan wat de Bijbel zegt over de arme Lazarus uit de bekende gelijkenis. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is een Joodse uitdrukking die bij de rabbis al lang bekend was, ook voor de komst van Christus, om aan te geven dat dat de hemel is. Ze spraken over de hemel als de schoot van Abraham, want ze vonden het een beetje te heilig om het woord hemel te gebruiken. En daarom zeiden ze, de schoot van Abraham. De arme Lazarus wordt door de engelen gedragen naar de hemel, naar het huis van de Vader. En als de boetvaardige moordenaar aan het kruis vraagt of de Heere aan hem denken wil als deze in zijn koninkrijk zal gekomen zijn, Dan luidt het antwoord: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, gemeente. Ja, bij het sterven van de christen, dan raakt de christen zijn vlees kwijt. Ik weet nog goed dat bij een begrafenis in Canada van een bekende persoon in de kerken die ik gediend heb, bij een begrafenis, toen werd er gezegd: nou wordt met die zuster ook haar oude mens begraven. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat was heerlijk om te mogen zeggen, want die zuster was in de Heere ontslapen, maar het was niet zo'n hele makkelijke zuster. En die dominee die de begrafenis moest leiden, die zegt: ja, nou is met die zuster ook die oude mens van die zuster helemaal begraven. Gods naam zij geprezen. Kijk, het sterven raakt een christen, een gelovige christen, die raakt zijn vlees kwijt. En dan is de oude mens helemaal dood. En daarom kunnen allegenen die de Heere vrezen tijden kennen, dat ze zeggen: Heere, wanneer mag ik naar huis? Wanneer word ik verlost, niet alleen maar van de duivel en de wereld en de mensen, maar van mezelf. Van mezelf. Kijk. Als in dan wouden veel mensen last krijgen van zichzelf, dat is een zegen. Dan zul je eens kijken. Dan kijken we niet meer op elkaar neer en we hebben geen ruzie en geen narigheid en weet ik het allemaal. Ik wil dit en ik wil dat. Nee, gemeente. Als wij dat zo gaan mogen blijven, dan moet u eens kijken wat er gebeurt. Dan gaan we de anderen uitnemen erachter dan onszelf. En dan kan van ons gezegd worden: maar liefde woont daar. Gebied de Heer zijn zegen. Dan woont hij zelf. Dan wordt zijn naam verkregen. Daar wordt zijn naam groot gemaakt, gemeente, en het leven tot in eeuwigheid. Met het sterven van Gods kind, dan is de oude mens helemaal dood. Die blijft op de aarde achter, die gaat het graf in. Dan gaat het beginsel van de eeuwige vreugde, van het eeuwige leven, over in de volmaakte en volle vreugde. Daar wordt de ziel opgenomen. Mijn broeder en zuster, u die de Heer hebt leren vrezen en die vaak moet denken aan sterven en dan angstig wordt. Misschien zitten hier wel mensen zo in de kerk. Bedenk het goed dat onze catechismus het in navolging van de schrift, het heeft over opnemen. Dat is een daad vanuit de hemel, opgenomen worden. Dat is een daad vanuit de hemel, niet vanuit de aarde, hè? Nee, hè? Nee, goed begrijpen. Dominee, dat is een daad vanuit de hemel, je wordt opgenomen. Want dat is vaak de strijd, de aanvechting en de twijfel van een waar kind van God. Dat het sterven naderbij ziet komen. Dan komen de vragen naar boven. En dan blijven die vragen steken in de keel. Heb ik wel genoeg bij me? Om te kunnen sterven en God te kunnen ontmoeten. Ja, kijk, zie. Dan wordt het een optelsom. Dan wordt het een optelsom, gemeente. Ik reken van beneden naar boven. Maar opgenomen worden, dan moet je rekenen van boven naar beneden. Maar moet je niet van beneden naar boven gaan rekenen. Want als je van beneden naar boven gaat rekenen, dan klopt het natuurlijk nooit. Daarin is de zekerheid dan ook niet te vinden. Zo van, ja, en toen had ik een gezegende avondmaalsbediening. Weet je nog, toen een paar jaar geleden in Danwou, dat was zo geweldig. Ja, dat had ik hoor. Ja, en ga maar door. En toen heeft God mij bekeerd, dat weet ik ook nog. Toen, ja, daar was ik zelf bij. Ja, ga maar door. Dan ga je optellen, weet u wel, voordat je sterft gaat. Ga je optellen. Ja, we hebben van alles. Dan zou je bijna zeggen, nou, heb ik genoeg om te sterven. Nou, alsjeblieft. En genoeg om te sterven, hè? Ja, ik heb dit beleefd, dat beleefd. Ik heb dat allemaal van de Heer gekregen. Dat heb ik bevonden. Ja. Komt luister toe, Heer Godgezinde en zo. Heb ik ook al mogen zeggen. Ja, laat me eerlijk wezen. Dan zou je bijna genoeg hebben om te kunnen sterven, gemeente. Maar zo is het niet. Als een kind van God sterven gaat. Weet je wat er dan overblijft? Weet je wat er dan uiteindelijk overblijft? Een zondaar. Of een zondaar die met alles wat hij of zij vroeger van de Heer gekregen heeft, ongeschikt is voor de hemel. Ongeschikt voor de hemel. Met alles wat hij heeft en wat zij heeft. Het is en blijft genade. In leven en sterven. O, u die aangevochten wordt met deze dingen. En die deze dingen ook in uw gebedsworstelingen voor de Heer hebt neergelegd. Zult u dat bedenken? De vraag is niet allereerst, ben ik bereid om te sterven? Dat is de eerste vraag niet. De eerste vraag is, neem het mee naar huis, hè. Ben ik bereid om te leven? Ja, ben ik door de Heer zelf bereid om te leven? echt te leven, eeuwig te leven, in beginsel. Want het blijft het hele leven aangevochten, bestreden. Maar u hebt het gehoord, de Heere onderhoudt het leven, want wat de Heere begint, dat voleindigt hij ook, hè? Dat is de troost. Hij verwerft het niet alleen, hij geeft het niet alleen, maar hij zorgt ook dat het blijft. Mijn aangevochten broeder en zuster, die de Heere hebt leren vrezen, die u zelf zo in gemoede afvraagt, o, als er sterven wordt, hoe moet het dan? Weet u wat u moet doen? U moet ophouden om te letten op wat u allemaal hebt in uw bagage. Het gaat er niet om wat u hebt, maar het gaat erom wat u bent. En wat u bent, als u een ander leven hebt leren kennen, zoals u dat niet kunt ontkennen, ja, dat bent u door genade. Was u niet dood voor God en heeft de Heere u niet levend gemaakt? Houd dat vast, houd dat vast. Uw leven is hem, in hem, uit hem en door hem. En daarom, als u tegen het sterven vreselijk opziet, kijk naar boven. Zie op uw hoofd. Hij is één met al de zijnen. Hij is het die uit liefde tot de Vader en de zijnen uit de hemel is afgedaald. En onze één is geworden. Hij is het die zijn leven voor zijn schapen heeft afgelegd. En hij is het die zijn leven ook weer heeft opgenomen in eigen kracht. En aan de andere kant heeft ontvangen uit handen van de Vader. Hij is de goede herder. Sterven voor een kind van God. Dat met alles wat hij ook maar in zijn leven van de Heer heeft genoten, arm is geworden en ongeschikt voor de hemel, jawel, mag worden een opgenomen worden door het hoofd. Dan heb ik het tellen afgeleerd. Dan zie ik naar boven, uit genade, zijt gij zalig geworden. Niet uit u, want het is Gods gave. Opgenomen worden door het hoofd. Zit daar geen ruimte in. Zit daar geen ruimte in, mijn broeder en zuster. Het punt is, waaruit leven wij? Uit onze bevindingen? Uit onze tranen? Uit onze bekering? Ja. Uit wat we allemaal beleefd hebben en op een rijtje hebben gezet? Of uit Christus? Dat is de zaak. Dat is de zaak, dominee. Daar gaat het om. Zo ligt het. Uit ons van God gegeven hoofd. O bestreden broeder of zuster, jongen of meisje, je kunt benauwd worden. Als u en als jij denkt aan het sterven, maar het is, als de Heere in je leven begonnen is, ondanks alle bestrijdingen, niets anders dan opgenomen worden, hoor. Opgenomen worden door de Heere. Denk daaraan, houd dat vast. Daar zit de liefde van Christus achter. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij me gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen mogen, die gij me gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Er is een trekking bij Christus vandaan, naar de aarde toe. Hij wil de zijnen bij zich hebben. En degene die het nieuwe leven dat hij verworven heeft, hebben ontvangen. Dat leven, dat blijft dan ook altijd intact, vanwege die liefde van Christus, die vanuit de hemel ook blijft trekken, vanuit de voorbeden van Christus. Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, gemeente. Ziet u wel, het is een opgenomen worden, hoor. Hou op met tellen en zie naar het hoofd van het lichaam in de hemel. De liefde van Christus voor de zijne is een volkomen liefde. Hij is als hoofd van de zijne in de hemel om plaats te bereiden voor hen. Hij wil hen bij zich hebben. Hij wil hen bij zich hebben. Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn. O gemeente, wat een zaligmaker. Het is alles in hem, uit hem. En het komt bij hem vandaan. En daarom bij het sterven neemt hij ook de zijnen op. Tot zich. Door de dood heen. Dus, nog één keer. Voor mijzelf en voor u. En voor allen die dit horen in deze dienst. De vraag is niet, ben ik bereid om te sterven? Nee. De vraag is niet, ben ik bereid om te sterven? Maar heeft de Heer mij bereid gemaakt om te leven? Te leven, gemeente. Dan wordt ons leven een leven als van Asaf. Die mocht getuigen. Gij hebt me bij mijn rechterhand gevat. En gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in uw heerlijkheid opnemen. Dat is niet van beneden naar boven. Dat is van boven naar beneden, gemeente. De apostel Paulus zegt het zo. Het leven is mijn Christus. Het was mijn eerste godsdienst en oh, ik zou je vertellen. Nou, je kon een puntje aan me zuigen, maar de Heer heeft me wel alles uit handen geslagen. Het leven is mijn Christus. De grote vraag voor de apostel is niet, kan ik wel sterven? Het leven is mijn Christus. Mag ik leven, gemeente, leven uit hem. Sterven mag dan worden dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien, en oor heeft gehoord, en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig geluk te prijzen. En die volkomenheid, en dan gaan we naar huis straks, die volkomenheid zal ten toppunt stijgen bij de wederkomst van de Heer Jezus, bij de opstanding van de doden. Het lichaam van de christen blijft bij het sterven achter. Als een zaad mag het gezaaid worden in de aarde. Christus is als hoofd in alles de zijne voortgegaan. En het graf is daarom geworden een slaapkamer voor het lichaam. Niet voor de ziel. Een slaapkamer als het ware voor het lichaam van de christen. Het lichaam was afgetokt, verminkt, vermoeid, geschonden, afgetakeld, jazeker. Straks mag het opgewekt worden. Dan zal de zee de lichamen teruggeven die daarin verdwenen zijn en gebleven zijn. Ja, de hele aarde zal zijn doden weergeven. En daarom zijn we natuurlijk ook een absolute tegenstander van crematie. Een zaad verbrand je niet. Heb je ooit een boer in Friesland gezien die zijn zaad verbrandde? Die bestaan niet. Een zaad verbrand je niet. En zo verbrand je ook niet een lichaam, gemeente. Dat wordt gezaaid met het gebed en de zekerheid dat de Heer een oogst zal geven. In de dag der dagen. Wel nu, gemeente, we houden nog eens een samenvatting van alles wat we gehoord hebben vanmiddag. Het is een brede weg en er is een smalle weg. Beide leiden tot een doel. De brede weg leidt tot het verderf, zegt Paulus in Filippenzen 3. En ook velen die anders en beter kunnen weten, wandelen op die weg. Ja, wandelen, dat is niet hardlopen, dat is niet je voortbewegen, maar dat is heerlijk wandelen. Ze wandelen de weg van de massa. Oh, het was weer, ja, wie heeft er gewonnen? Ja, die heeft gewonnen. Wie zal het volgende week worden? En die. Wat heb je de kranten gelezen? Ja, velen die anders en beter kunnen weten, wandelen op die weg, de weg van de massa. De weg van de massa. Die vol is van de consumptie, mentaliteit. Voor de buik en voor de geestgemeente. Die voor eeuwig dood, eeuwige dood en eeuwig leven geen oog heeft. Ze zijn gewaarschuwd, degenen onder ons, die behoren tot de velen gemeente. Meer dan eens bent u ook gewaarschuwd, ben jij gewaarschuwd. En je gaat misschien wel door, of stop je vandaag. Stop je vandaag op de brede weg om de Heere te voeten vallen, nu het nog kan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar daar is ook de smalle weg. Ja, daar hebben we over gehoord, de weg van het eeuwige leven. Een weg van moeite, een weg van strijd, een eenzame weg ook vaak, in de familie, in de kerk, soms ook in het kerkverband. Want we wensen niet met de velen mee te gaan, waar Paulus van spreekt in Filippenzen 3. Want dan kunnen we niet meer en dan willen we niet meer van twee walletjes eten. Dan mogen we met de verrekijker van het geloof verder kijken en dan de wolken en de luchten. De apostel zegt het zo, maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij doet het. Ik kan niks, hij doet alles. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Al de tekenen in onze dagen zeggen mij de komst genaakt van de bruigom, die zijn liefde tot zich roept en haar volmaakt. U leest het niet in de krant, u hoort het niet in de media. Horen we het, gemeente, dominee? Ik zeg het nog een keer. Al de tekenen onze dagen zeggen mij de komst genaakt van de bruigom, die zijn liefde tot zich roept en haar volmaakt. Welk een uitzicht. bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, zij mijn wachtwoord. Amen. Ja, Heer Jezus. Kom. Amen.